Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die de maker is van ons, van jou, van uw persoonlijke leven en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die dat echt nooit zal laten varen wat hij in u is begonnen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heren Jezus Christus in en door de blijde gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaat u. Alsjeblieft, zitten. Ook van mijn kant heet ik u allemaal bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u de halve storm hebt weerstaan om toch hier naartoe te komen. En we willen ons uitstrekken naar een zegen van onze Heer en Heiland. Ik wil heel graag eerst een klein stukje uit de Bijbel lezen met u ter bemoediging. Psalm 139... En daarvan de eerste 6 versen. En straks in de prediking, dan gaan we naar Psalm 2. Het thema wordt daarin ook genoemd, kust de zoon. Daar gaan we straks naartoe. Maar ik wil u eerst graag bemoedigen met een paar woorden uit Psalm 139. Een van die psalmen die echt als een parel in ons leven functioneert. Gods licht als het ware doet schijnen wie hij is in zijn karakter. Het is een psalm die omschrijft de alomtegenwoordigheid van God, de alwetendheid van God en zijn almacht. Dat is Psalm 139. En dan moet u kijken wat er staat. Voor de koorleider van David, een psalm, een lied. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen en met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren en gij legt uw hand op mij. En gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. God is alwetend. Al wat ik denk, al wat ik zeg, al wat ik doe, als ik wandel, als ik lig. Hij kent het volkomen. En in zekere zin kan dat beangstigend zijn. Dat er een God is die werkelijk alles van u weet. Voor wie niets verborgen is, die kijkt in de uiterste hoeken van uw hart, van uw denken. Mijn veronderstelling is dat als wij elkaar zo goed zouden kennen, dat we, denk ik, onze handen zouden terugtrekken van elkaar. Maar hier ziet u Gods genade. Hij kent u door en door. En hij legt zijn hand op jouw leven. Zullen we bedanken en bidden? Vader in de hemel, we zijn vanavond zo ook begonnen met het uitspreken van een votum, van een begroeting. Waarbij we ook de handen uitstrekten naar u. En daarmee willen we eigenlijk vragen, Vader, wilt u vanavond uw zegenende handen op ons leven leggen? U doet dat. U bent hier aanwezig. We zijn met meer dan 2. En na de belofte bent u hier. En onze verwachting naar u toe, Vader, is leg uw zegenende handen ook deze avond op ons. En kom met een volle zegen voor alle die hier zo vanavond zijn. We bidden ook voor de gemeentes waar onze eigen voorgangers nu voorgaan, Heer, wilt u ook daar een rijke zegen geven, Heer. Dit is ons verlangen. Vader in de hemel, we staan op het punt, Heer, om uw woord, de Bijbel, te openen. En u hebt dat onfeilbaar aan uw volk gegeven. Dank u wel, Heer, dat het nu open gaat in alle rust, in alle vrijheid. En dat we door u zelf ook vanavond onderwezen mogen worden. Wilt u het zo laten zijn, Heer, dat uw woord ons niet alleen maar informeert, maar ook transformeert naar het beeld van uzelf. Laat uw woord zo in ons werken dat het dat uitwerkt waartoe u het hebt gezonden. En daarom bidden we ook, Heer, dat geen enkele strijd, geen enkele boze, het landen van uw woord en het uitwerken waartoe u het zendt in de weg zal staan. Vader, zegen ons, open uw woord, in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen, Psalm 2. Ik nodig u uit om uw Bijbel te openen. lezen uit de MBG 51. Waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En dan krijg je een wisseling van spreker. De Heere Jezus zelf is hier nu aan het woord, vers 7. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij. Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Dat is kerst. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat uw gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet torene en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig alle die bij hem schuilen. Thema voor de prediking, broeders en zusters, geachte aanwezigen, is kust de Zoon. En als dat niet zo in deze psalm vermeld zou staan, dan zou je dat al bijna haast niet als thema durven noemen. Kust de Zoon. En naar mijn overtuiging, de Zoon is hier niet David, maar het is veel groter dan David. Het is de Zoon van David, de Heer Jezus zelf. Goed, ik wil met u proberen een aantal dingen uit deze psalm aan u door te geven. Ik realiseer me heel goed dat er ongelooflijk veel in deze psalm staat, met heel veel, laten we zeggen, zijwegen. Het gevaar voor een prediker is dat je gaat verdwalen in de zijwegen. Dus ik wil proberen om steeds weer bij deze psalm terug te keren, het u uit te leggen. Daar gaan we, kust de Zoon. Als u wilt begrijpen waarom die aanslagen in Parijs zijn geweest, lees psalm 2. Als u wilt begrijpen waarom ISIS zich zo keert tegen alles wat niet islam is, tegen alles wat bij Israël hoort, tegen alles wat ook bij de gemeente hoort, lees psalm 2. Als u wilt begrijpen waarom een satanisch regime in de Tweede Wereldoorlog de entleuzing van de Joden heeft willen bewerken en 6 miljoen Joden hebben vermoord, lees psalm 2. Als u de onrust onder de volkeren, de spanning tussen de volkeren wilt begrijpen, lees psalm 2. In deze psalm wordt door God zelf medegedeeld wat de oorzaak, wat de motieven, wat de oorzaak is van die ongelooflijke onrust die wij om ons heen zien. Welke krachten er daarachter schuilgaan. En het toont ons tegelijkertijd dat de wereld heeft haar eigen plan, maar God heeft zijn plan en dat plan zal doorgang vinden. En weet u, als u zo deze psalm leest en als het ware een analyse krijgt van wat er allemaal gaande is op deze wereld, dan zult u dat nergens anders op die wijze horen dan alleen maar vanuit Gods woord. Geen enkele journaallezer zal op een of andere manier de onrust in deze wereld koppelen aan de Heer Jezus, aan de Heere God. Geen enkele analist zal op een of andere manier zo tegen het wereldgebeuren aankijken. Maar als u wilt begrijpen, en dat maakt ons tot het licht van deze wereld, als u wilt begrijpen van, maar waarom is er zoveel onrust? Waarom die aanslagen in Parijs? Waarom die immense volksverhuizingen in Europa op dit moment? Dan zult u toch naar degene moeten gaan die het hele wereldgebeuren in zijn handen houdt. En dat is God zelf. Hij is alomtegenwoordig, hij is almachtig en hij is alwetend. En deze psalm geeft duiding aan al wat ons overkomt. We gaan het in een paar stukken met elkaar hakken en ik wil er met u stapsgewijs doorheen gaan. Allereerst even de versen 1 tot en met 3. De samenspanning tegen Jezus. Kijkt u wat er staat. Waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? Vraagteken. De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen. Dat is oorlogstaal. Spannen samen tegen wie? De Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dit is het eerste punt. Samenspannen tegen Jezus. Het perspectief van David, ik noem bewust David, hoewel de psalmdichter zichzelf hier niet meldt, maar vanuit het Nieuwe Testament, Handelingen 4, weten wij dat David degene is die deze psalm heeft geschreven. En het perspectief van David, het perspectief van God hier, dat zijn alle volkeren. Je zou bijna kunnen zeggen, God ziet daar al die volkeren als één grote massa water, één grote zee. En het is ongelooflijk onrustig op die zee. Er staat letterlijk zoiets van het dondert onder de volkeren. Het dondert onder de volkeren. En waarom? Omdat er een samenspanning is tegen de Heere en zijn gezalfde. Als u hier de Hebreeuwse tekst zou lezen, dan staat er tegen de Heere en zijn Messias. En zou u hier de Griekse vertaling van het Oude Testament lezen, de LXX, de Septuagint, dan staat daar tegen de Heere, Kurios, en zijn Christus, en zijn Christus. En daar komt de aap uit de mouw. Waarom is het onrustig hier op deze wereld? Er is een samenspanning tegen al wat God van plan is. Tegen hemzelf en tegen zijn gezalfde. Klein stukje achtergrond van ISIS. Ik denk dat u allemaal wel eens gehoord hebt van Al-Qaeda. Al-Qaeda is een beweging die ontstaan is eigenlijk vanuit Afghanistan, de Mujahideen. En daar is later de Al-Qaeda uit voortgekomen. De naam Al-Qaeda betekent een heilige oorlog tegen de Joden en tegen de kruisvaders. Dus de naam is ook de missie van deze beweging tegen de Joden en tegen de kruisvaders. Die laatste bent u. Deze mensen zien in de kruisvaders eigenlijk elke christelijke beweging. ISIS heeft zich min of meer losgemaakt van Al-Qaeda, maar komt uit, is een, dat kunnen zeggen, een nog agressievere, nog extremere vorm van Al-Qaeda. En hun doel, ja, het staat hier al in Psalm 2, tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Zo simpel is het. Ja, op die manier analyseren, dat zul je op het journaal nergens horen. Maar dit is wel de waarheid die God ons in deze psalm mededeelt. Zij spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan staat er, zij stellen zich op, zij scharen zich in slagorde. Dat is oorlogstaal tegen God. Dat is militair taalgebruik tegen de Heer en zijn gezalfde. En dat moet ons ook weer niet verwonderen. De hele geestelijke strijd is erop gericht tegen de Heer en zijn gezalfde. Daarvoor heeft Satan voortdurend een kandidaat, antichrist, in elke... Momentje, ik moet even dit ding goed doen. Zo, zijn we weer. Satan heeft in elke generatie een kandidaat, antichrist, gehad. Ook Satan weet niet wanneer Jezus terugkeert. Dus in elke generatie heeft hij wel een kandidaat. Ik denk zelfs dat hij zelfs geprobeerd heeft om de Heer Jezus tot zijn kandidaat te maken. Wanneer de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn, dan is de uitdaging van Satan richting de Heer Jezus van, nou, bid voor mij, aanbid mij, zegt Satan, en dan zal ik je de heerlijkheid van deze schepping geven. Het is ongelooflijk hoe brutaal Satan daarin is, dat hij zelfs de Zoon van God geprobeerd heeft om tot zijn kandidaat te maken. Hitler was natuurlijk de kandidaat in de vorige generatie. Waarom heeft hij zich zo verzet tegen de Joden? Dat zat hem niet in de persoon Hitler zelf. Dat zat hem in een machtige tegenstander achter hem. Omdat Satan weet dat God pas tot voleinding van deze wereld zal komen als Israël teruggekeerd is naar haar eigen land. En wanneer Jeruzalem weer de hoofdstad gaat worden van het Davidisch duizendjarig koninkrijk. En daarom heeft hij alles op alles gezet om door Hitler juist de Joden te vermoorden. Lees Psalm 2. Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Waarom probeerde de Agit Haman in het huidige Irak-Iran alle Joden te vermoorden? Lees Psalm 2. Tegen de Heere en zijn gezalfde. Waarom probeerde Herodes in het stadje Bethlehem alle kinderen zo rondom die leeftijd van 2 jaar te vermoorden? Een ultieme poging om de gezalfde te doden. Toen het kruisigd hem klonk op Goede Vrijdag, werd het boven het kruis van Jezus geplaatst. Jezus, de koning van de Joden. En weet u, ik denk dat de Bijbel ontzettend duidelijk is dat er een ultieme poging gaat komen van Satan om te voorkomen dat Israël in het 1000-jarig vredesrijk gaat doorbreken. De Bijbel is daar ontzettend duidelijk over. Er komt een derde wereldoorlog. En die zal zich gaan afspelen op de vlakte van Megiddo. Een klein eentje ten zuiden van het meer van Galilea. Daar zal zich dat gaan afspelen. Psalm 2 spreekt daar eigenlijk al over. Leest u maar, misschien wilt u het opzoeken. Openbaringen hoofdstuk 16. Daar kom je weer opnieuw die koningen tegen. Die ook al in Psalm 2 genoemd worden. En ik denk dat de strijd die hier genoemd wordt de ultieme vervulling is van Psalm 2. En ook de laatste vervulling. Openbaringen 16. Ziet u daar ook wat voor demonische machten er bezig zijn? Dit is wat er staat, vers 14. Van Openbaringen 16. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar wie? Naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. En dan gaan we naar vers 16. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. Onder leiding van de Antichrist zal Satan zelf proberen in de eindstrijd de Heere en de gezalfde te verslaan. En hier komt het drama. Ziet u wat er staat in Psalm 2 aan het begin? Zij spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Zij zinnen, zegt David hier, op ijdelheid. Dit is het beeld wat David hier geeft. De wereld wil de Heere en zijn gezalfde, Jezus, niet. Daarvoor in de plaats kiezen ze voor hun eigen leider. En David zegt van meet af aan zij zinnen op ijdelheid. Weet u wat ijdelheid betekent? Niks. Leegte. Dat is het drama van de mensheid. Wij willen geen koning, wij willen democratie. Wij willen geen leider in ons leven. Wij vinden zelfs dat we geen verlosser nodig hebben. Wij hebben ons eigen alternatief. En dat alternatief is niks. Dat is niks. Dit is het drama van de mensheid. Ze willen God en zijn gezalte vervangen voor niks. En mag ik het zo even zeggen vanavond, het is duidelijk een eindtijdboodschap. Als er staat ijdelheid, weet u, al het streven van deze demonische machten is uiteindelijk niks. En ik geef u een tekst waar dat als het ware ons nog eens een keer wordt aangegeven. Ijdelheid, leegte. En u moet niet opzoeken, ik lees het u voor. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Moet u kijken wat er staat. Dat is het moment dat de wetteloze zich laat zien als zijnde God zelf. En dan op een gegeven moment aan het eind van die 7 jaar dan verschijnt de Heer Jezus. En alleen zijn verschijning al maakt deze antichrist machteloos. Zo zegt Paulus, ik lees het u voor. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heere Jezus doden. Hoe? Door de adem van zijn mond. En machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Lieve mensen, ik wil het vanmorgen, vanavond, maar even heel simpel zeggen. U bent echt meer dan overwinnaar in Christus Jezus. Echt waar. Laat het niet te zeer aan uw hart komen. Deze dingen moeten gebeuren, zegt de Heer Jezus. En hij gebruikt daar de metafoor van een zwangere vrouw. Ik heb het 7 keer van dichtbij mogen meemaken. Ja, ik ben vader van 7 kinderen. En echt gezien wat dat betekent voor een vrouw. Nou, mannen, Dat zijn geen fijne momenten als je zo je vrouw aan het werk ziet en ze pijn heeft. Maar je houdt vol, vooral zij houdt vol, want je weet het kindje is nabij. Dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Hij zegt, al deze dingen, Psalm 2 spreekt er al over. Volkeren staan op tegen volkeren, mensen tegen mensen. Het moet gebeuren en ze zullen nog intenser gaan worden. Deze dingen moeten gebeuren. Hij heeft de wereld overwonnen. En hij die in de hemel zetelt, die lacht over dit gedonder onder de volkeren. Dit gewoel van de volkeren. Laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen. Weet u, je ziet daar twee dingen gebeuren. Er is blijkbaar militair verzet, dat is het taalgebruik. Laten we ons opstellen, zeggen de koningen. Maar er lijkt ook een soort van moreel verzet te zijn. We willen niet iemand die moreel boven ons staat en die zegt hoe wij in het leven moeten staan. Misschien kent u dat beeld wel van die reclame van Egon. We hebben niks met Egon, dus geen sluikreclame. Maar Egon had destijds een reclame, misschien dat u hem kent. Ik heb het vanmorgen in Vrooms Hoop ook gevraagd. Er gingen maar heel weinig handen de lucht in. We noemen dat een beetje de Mies Bouwman generatie, die wist dat nog wel. Maar misschien kent u de reclame wel. Dat is een wagen die voortgetrokken wordt door een aantal spannen paarden. En een van die paarden die gaat zich dan vrij maken. Hij werpt alle teugels van zich en hij komt dan vrij en dan loopt hij de vlakte in. Hij springt van links naar rechts, omhoog en omlaag. Geweldig mooi, imposant gezicht. En dan is de slogan, denk vrij, denk Egon. Wie kent die reclame, alstublieft? Ja, dat is toch een beetje de Mies Bouwman. Is er niemand van de jongeren die die reclame nog kent? Dus, ja, dat is toch langer geleden dan dat ik denk. Als je ouder wordt, gaat de tijd veel sneller, hè? Ja, goed. Het gaat niet om Egon hier, het gaat even hierom. Wij willen niet dat er moreel gezien iemand is die zegt, dit is wat je moet doen. En dit zal jou het leven brengen. Dat willen we niet. Dat willen we echt niet. Wat wij willen is Freud. Hij was een Jood. Die tegen de mensen zegt van je moet jouw libido niet onderdrukken. Want dat veroorzaakt vele problemen. Werp het van je af. Geen morele beperkingen in je leven. Leef je uit op seksueel vlak. En je zult vrij zijn. Dat is wat we willen. We willen geen koning. We willen democratie. Als je kijkt naar de wetgeving, want deze psalm is met name gericht tegen de rechters en tegen de koningen. Dus tegen de, laten we zeggen, degene die de leiding hebben in de landen. Daar vooral richt zich deze psalm, maar niet uitsluitend, maar wel vooral. Als je kijkt naar hoe de werelden omgaan met elk morele wet die God ons heeft gegeven, samengevat in de 10 geboden, de decaloog. Op alle vlakken proberen wij ons daar onderuit te wurmen. Wij willen dat niet. Wij zijn als dat paard dat zich vrij worstelt en de vrijheid lijkt tegemoet te gaan. Maar het is alsof je uit een vliegtuig springt zonder parachute. Je denkt dat je de vrijheid hebt, maar je valt echt dood neer. De wetgeving rondom de abortus. Nederland is daarin een gidsland geweest, maar niet ten leven. Misschien een heel moeilijk punt, maar ik noem het toch maar. De hele wetgeving over het huwelijk. Waar we zelfs het huwelijk hebben opengesteld wat naar de mens toe. Voor mensen van het gelijke geslacht. Denkt u over de wet over de levensbeëindiging? We willen dat niet. We willen geen morele beperkingen. We denken dat het leven te vinden is juist in het afwerpen hiervan. Nou, dat is de tijd waarin we leven. Er is militair verzet tegen de Heere en zijn gezalfde. En er is moreel verzet tegen God die het allerbeste met ons voor heeft. Ons juist binnen die veilige grenzen van zijn wet plaatst. En ook nog eens een keer die wet in ons hart legt, waardoor wij het verlangen krijgen om te gaan doen wat hij van ons vraagt. Militair en moreel verzet. We willen vrij zijn op alle vlakken. Tweede punt. Punt 2, 3 gaat wat sneller. De soevereiniteit van God. Moet u kijken wat er staat in vers 4. U moet dat onderstrepen, u moet dat in uw hart branden. Kijk wat er staat. Als er weer het journaal op je afkomt en de onrust zichtbaar is. Kijk wat er staat. Die in de hemel zetelt, troont, lacht. De Heere spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Dit is zo mooi. Nogmaals, dit zult u op geen enkel journaal en bij geen enkel analist gaan tegenkomen. Een klein groepje mensen, al zijn het er inmiddels miljoenen over heel de wereld, die weten dit. Het begon met 12 discipelen, 12 apostelen. En door 2000 jaar van kerkgeschiedenis heen zijn er miljoenen die dit inderdaad belijden. Maar gaat u de straat op en zult u zeggen, weet u wel dat er een koning is? Weet u wel dat er in de onzichtbare wereld een God is die regeert en dat die straks terugkeert? Dat is echt de manier om jezelf impopulair te maken. Maar het is wel zo. Alleen we hebben Gods geest nodig om ons hart, om ons denken, ons ogen daarvoor als het ware op te wekken. Want van nature zijn we dood voor deze zaken. Dat gaat er bij ons niet in. Sterker nog, het is dwaasheid. Tenzij Gods geest het jou laat zien. Maar wij belijden, Jezus Christus is God en Heer en Hij is aangesteld als de gezalfde over de berg Sion. Hij is Gods koning en Hij zal straks regeren en de hoofdstad van dat Davidisch Rijk zal niet Brussel zijn, zal niet New York zijn, zal niet Rome zijn, maar dat zal Jeruzalem zijn. En vanaf die plaats zal Hij 1000 jaar lang regeren. God heeft zijn gezalfde koning aangesteld. En dan staat er, en hij spreekt hier nogmaals tot de leiders, hij verschrikt hen in zijn gramschap. Als ze zich niet bekeren, hij verschrikt hen in zijn gramschap. Het beeld is hier een soort van plotseling ingrijpen van Gods kant. Je zou bijna kunnen zeggen met de woorden van de Heer Jezus, als een dief in de nacht. Voor degene die hem niet verwachten. Als u kind van God bent, dan komt die dag echt niet als een dief in de nacht. Want u bent kinderen van het licht. Maar voor deze leiders van de wereld die hem niet verwachten en zich verzetten militair en moreel, zal het zijn als een dief in de nacht. En zullen ze verschrikt worden wanneer hij komt. Heer Jezus waarschuwt ons in Lucas 21. Zie toe op uzelf dat uw hart nimmer bezwaard worden door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud en die dag niet plotseling over u komen. Derde punt, dit is zo mooi, dat dit in het Oude Testament al geopenbaard wordt. Daar is een dialoog tussen de Vader en de Zoon. Dat is het. Een dialoog tussen de Vader en de Zoon. De drie-eenheid is nog een verborgenheid in het Oude Testament. Maar hier en daar toont God het al. Dit is zo'n moment. Een dialoog tussen de Vader en de Zoon. Ik wil gewagen, hier spreekt de Heer Jezus zelf. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij. Mijn zoon, zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Nou, sommige mensen vinden dat moeilijk om dat te begrijpen. Ik denk dat hier simpelweg de maagdelijke geboorte bedoeld wordt uit de maagd Maria. Ik heb u heden verwekt. Dat is wat ik denk. De Heilige Geest die over Maria kwam en de Almachtige verwekte in haar schoot. Vers 8, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. Jezus is de erfgenaam. Tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots. Met een ijzeren knots. Het stuk slaan als pottenbakkerswerk. Lieve mensen, dit is zo bijzonder wat hier staat. Qua inhoud, maar ook het feit dat we hier in deze psalm een dialoog tegenkomen tussen de Vader en de Zoon. Als u naar Jeruzalem gaat, ik hoop er zelf ooit een keer naartoe te kunnen. Ik denk dat velen van jullie er zijn geweest in Jeruzalem. En daar is een rotskoepel op de plek waar eigenlijk de tempel moet komen. Die rotskoepel behoort toe aan de islam. En als u die rotskoepel binnengaat, het staat er niet letterlijk, maar dat is wel wat er bedoeld wordt. Weet u wat er staat? God heeft geen zoon. God heeft geen zoon. Dit is onze belijdenis. God heeft een zoon. En zijn naam is Jezus. En dit moet u zien. Allereerst moet u zien de ongelofelijke brutaliteit van Satan. Dat hij in de residentie van God zelf, de residentieel. Neem me niet kwalijk. In de hoofdstad van het komend vredesrijk heeft hij een soort van heiligdom laten plaatsen, Satan. Waarin hij zegt, God heeft geen zoon. Wat een brutaliteit. Psalm 2. De vader spreekt tot de zoon en zegt, jij bent de gezalfde, jij bent de gezalfde. En Satan zegt, God heeft geen zoon. Heel even een klein zijweggetje, iets waar we op moeten letten. Op dit punt, God heeft geen zoon, is de islam en het jodendom gelijk. Want ook het jodendom zegt, God heeft geen zoon. Dat was zelfs het grote struikelblok over de Heer Jezus. Hij stelde zich aan God gelijk en daarna klonk het kruisigt hem. Ook de joden zeggen, God heeft geen zoon. Hier komt even een klein doorkijkje. Een van de kenmerken van de geest van de antichrist is het ontkennen van de vader-zoon-relatie. Daarom dat je zo duidelijk in de islam de geest van de antichrist werkzaam ziet. Maar met al onze liefde voor Israël en al onze zorg en gebedslast voor Israël, heeft de geest van de antichrist ook vrij makkelijk grip op Israël, omdat ook zij ontkennen dat God een zoon heeft. En dat maakt naar mijn overtuiging dat Israël in de laatste 7 jaar aanvankelijk de valse Messias zal omarmen als de Messias. Daarom zullen ze ook een vredesverbond aangaan met de antichrist. Na 3,5 jaar zal hij het breken. En wij belijden nu al, en u moet dat pakken, wij belijden, God heeft een zoon. En zijn naam is Jezus, zijn naam is Vredevorst, zijn naam is Wonderbare Raadsman. In hem is het Immanuel, vandaag is de eerste Adventszondag. God heeft een zoon, en die zoon die zal regeren. In het 1000-jarig rijk nog met ijzeren hand, want de volkeren zullen echt niet allemaal vrijwillig onder zijn regering blijven. Zal ook blijken aan het eind van het 1000-jarig rijk, zal nog 1 keer Satan losgelaten worden en opnieuw de volkeren weten te verleiden. Laatste punt. Kus de zoon. Nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorn en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn, welzalig alle die bij hem schuilen. Hier is een oproep aan de leiders van deze wereld om de zoon te omarmen en hem als... Om hem te omarmen en hem te kussen. En dat kussen wat daar gebruikt wordt is eigenlijk het kussen van... Het buigen aan de voeten van de Heer Jezus als de grote overwinnaar. U kent dat beeld misschien wel uit de militaire geschiedenis, Rome. Als een volk was onderworpen, dan moesten onderworpen leiders moesten de voeten kussen van de overwinnaar. En dat lijkt een beetje het beeld hier te zijn. Kus de zoon. Erken hem als de koning. Erken hem als de grote overwinnaar. En dit wordt met name ook gezegd tegen de leiders. Daarom bidden wij ook alstublieft voor de leiders van Nederland. Wij bidden dat er nog een tijd van rust mag zijn. Zodat de gemeente haar boodschap kan uitdragen. En weet u, het is uw eigen voorganger geweest die mij op het voorgangersoverleg op dit punt iets aanreikt. En wellicht heeft hij het hier ook al verteld. Dan hoort u het 2 keer, het is niet anders. Maar wat is het ontzettend belangrijk dat de overheid op de plek staat waarvoor God hun heeft bedoeld. Ik lees u even een tekst voor uit Romeinen 13, u hoeft niet op te zoeken, ik lees het u voor. Dat gaat over de overheid. En dat is een hoofdstuk waar we niet zo heel vaak over preken, want we weten niet precies wat we ermee moeten. Maar dit is wat er staat. De overheid, de regeerders, de leiders. Als ze het goed doen. Zij staat immers in dienst van God. U ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd. Als u door rood rijdt, krijgt u een bekeuring of u nu een kind van God bent of niet. En terecht dat u dat krijgt. Wees dan bevreesd. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Zij staat immers in dienst van God en dan komt het als toornende wreekster voor hen die kwaad bedrijven. Met andere woorden, de overheid moet het kwaad beperken. De overheid moet het kwaad beteugelen. Doen zij dat niet, dan loopt de bevolking gevaar. Nu, ik wil u een heel klein doorkijkje geven wat mijzelf ontzettend trof. Ik weet niet of u de nieuwsbrieven van Dirk van Genderen ontvangt. Ik denk dat sommigen dat wel krijgen per mail. En op een reactie van een van die brieven van Dirk van Genderen werd gesproken over die band Eagles of Death Metal. U hebt er vast wel van gehoord. Ze hadden een optreden in Parijs. En zij zongen een lied. Op het moment dat ze dat lied gingen zingen, kwamen er terroristen binnen en begonnen vrij uit te schieten in dat theater. U hebt het allemaal meegemaakt via het journaal. Is bij u bekend welk lied zij zongen op dat moment? Ja, kiss the devil. Ziet u het maximale contrast? Kus de zoon. Kiss the devil. Dat is de keuze waarvoor we staan. Echt, zo simpel is het. En dit is wat de wereld gaat doen. De overheid moet dat beperken. Doen ze dat niet, dan krijg je dit soort dingen. En ik denk inderdaad dat het zo is dat God op een machtige wijze zijn beschermende hand over Parijs heeft gelegd. Want vergis u zich niet, als die andere terroristen het stadion waren binnengekomen en daar hun bommen hebben laten afgaan, waren er duizenden doden gevallen. Maar God heeft dat verhoed. Maar hier, in dat theater, waar de mensen bewust ervoor kozen om daar bij elkaar te komen bij deze vreselijke band. De leider van deze band ging vroeger heel veel naar de kerk, totdat zijn vrouw hem verliet. Toen heeft hij zich omgekeerd, is ontzettend antichristelijk geworden. Je zou bijna kunnen zeggen, met Johannes, aan hen moest openbaar worden dat ze niet van ons waren, want dan waren ze wel bij ons gebleven. En hij is daarna ontzettend antichristelijk geworden. En hij heeft dat liedje gemaakt, het is een klassieker van die band, Kiss the Devil. Als die keuze zo gemaakt wordt, dan is het alsof de Heere God even, als het ware, zijn beschermende handen aftrekt. En zegt, oké, als je dan zo voor de duisternis kiest, dit is waar je dan terechtkomt. En dan zie je wat er gebeurt. Ten slotte, als hier David zegt, kus de zoon, dan bedoelt hij niet de kus van Judas, die Jezus verraadde met een kus. Dit is de kus die hij bedoelt. Lucas 7, vers 45, dat is zo mooi. Daar is Simon, een leider, fariseer, is daar te gast. Dan komt er een vrouw binnen. Hoewel het er niet staat, denken we dat zij een prostituee was. Zo stuk door de zonde gegaan. Vergeving gevonden bij Jezus. Moet u kijken wat er staat in Lucas 7, vers 45. Ik hoop dat u dat allemaal herkent. Zegt hij tegen Simon, de Heer Jezus, een kus hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft van dat ik binnengekomen ben niet opgehouden mijn voeten te kussen. Nog een keer. Maar zij die binnengekomen is, vanaf het moment, heeft niet opgehouden mijn voeten te kussen. Dat is wat Psalm 2 tegen u zegt. En dat is mijn bede voor u allemaal, of u nou jong bent of al wat ouder of alles daartussenin, of je nou wel of niet bij de Mies Bouwman generatie hoort, wel of niet een rollator gebruikt. Dit is de uitnodiging deze avond. Kust de zoon zolang het nog kan. Buig aan de voet van het kruis. Omarm hem als uw verlosser, als uw redder, als degene die het losgeld voor jouw leven heeft betaald, die de bruidschat aan het kruis heeft betaald en die straks terugkomt om de bruid de gemeente op te halen. Kust de zoon in Gods naam. Amen. Zullen we met elkaar een kort moment van gebed nemen? Misschien is er iemand die een dankgebed wil uitspreken, maar misschien is er ook iemand die wil bidden voor de overheid, voor de regeringsleiders. Ik denk dat in onze tijd bijzonder hard nodig is dat zij met wijsheid de juiste keuzes zullen maken. We laten ook bidden voor Jeruzalem en Israël. Ze lijken op dit moment nog niet zozeer door ISIS in het nauw gedreven te worden. Maar het is een kwestie van tijd of het keert zich tegen Israël. Dus laten er twee of drie mensen zijn die hiervoor willen bidden. Voelt u zich vrij.
We mogen u verdanken in de hemel dat u ons anker bent in deze gevoelige tijd. Waar onder verschrikkelijke volken de mensen in de weer gesleept worden. We danken u dat u dezelfde bent. Trouw in uw belofte en duidelijk in uw woord. U bidt hier voor degenen die boven ons gesteld zijn, wat u ons toe bidt heeft, dat wij een stil en gerust leven zullen mogen hebben. Omdat hun bewind, u weet het, degenen die boven ons geplaatst zijn, geen rekening houden met wat u zegt dat goed voor ons is. Dat u degenen die het geluid nog laten horen, een krachtige stemgeving van geluid hebben. Dat degenen die u niet kennen weer worden aangeraakt door de trouw en de rust, degenen die uitstralen die van u zijn. Dank u wel dat u ook weer uit genade in deze plan. Amen. Hartelijk dank u, Heer, dat u ons ontrouw bent. Dat u degene bent, Heer, die steeds weer opnieuw bewezen heeft dat u te vertrouwen bent. Wat wil geven, Heer, dat we ons vertrouwen op u stellen. U zegt het zelf in uw woord. Wendel je weg op mij, vertrouw op mij en ik zal het maken, Heer. In dat volle vertrouwen willen we u vragen of u ons leven wil maken. We willen in bijzonder ook bidden voor uw volk Israël, Heer. U weet dat ze in het nauw zijn, maar u heeft alles in uw hand. En we willen u danken, Heer, dat uw plannen doorgaan. Dat u met, dat wij mogen weten dat wij geënt zijn op die stam. Waarvan u zegt van, ik zal daarmee mijn werk voltooien. Ik wil u danken, Heer, dat u uw zoon gegeven hebt voor ons te sterven. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u het waargemaakt hebt. Ik wil u danken dat u degene bent die ons redden van de eeuwige verlorenheid. We loven en prijzen voor wie u bent. Amen.
Heer God, en we danken Heer voor dat u onze leider bent. Dat wij op een of andere manier wel voor kiezen om een leider te hebben. Heer, maar weet ook dat ons eigen lichaam, wij zelf weer zo vaak zo tegenstribbelen en het liefst onze eigen gang gaan. Heer, en die ijdelheid ook willen nastreven. Heer, en zo vaak worden we weer door gevangen. Heer, en we willen u danken, Heer, dat u in deze psalm zo laat zien dat als we uw weg gaan, dat we uiteindelijk in uw hand geborgen zijn en dat het goed is daar. Heer, wilt u ons helpen om ook zelf als leider van ons eigen lichaam, Heer, daarin de keuzes te maken die goed zijn. En u daarin te volgen. En ons dat zachte juk op laten leggen, Heer. Amen.
Ja. Dank u wel, Vader, dat het nog genadetijd is. Dank u wel dat we nog in vrijheid kerst met elkaar kunnen vieren. En ons in de komende weken ook voorbereiden op het feest van de geboorte van uw zoon. En dat kleine kindje wat uit Maria is geboren, dat het de schepper is van hemel en aarde. Dat hij de maker is van jouw leven. Dat hij de aangewezen Messias is, de gezalfde, de Christus. Dat zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk redden van de zonde. Dank u wel, Heer Jezus. U bent de Zoon van de Allerhoogste God. U leeft en u bent gezeten in de troon. En u bent de Leeuw van Juda. En u bent het Lam van God. Voor ons bijna niet bij elkaar te brengen. Maar u bent die aller onderste weg gegaan. En daarom hebt u ontvangen de naam boven alle naam. En een moment zal komen dat elke tong, vrijwillig of gedwongen, zal belijden: hij is Heer. Hij is opgestaan. Want Jezus, hij is Heer. En elke knie zal zich buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. Wij kunnen het niet bevatten, Vader. Maar dit is uw plan. En u zetelt in de hemel. En u lacht om het woelen van de volkeren. Dank u wel, Vader. U bent de laatste die lacht. We willen bidden, Vader, dat we ons met heel ons hart mogen aansluiten bij u, Heer Jezus. U die alles hebt overwonnen. Dat wij in u ook meer dan overwinnaar zijn en zullen zijn. Zegen ons op de weg die we gaan, Vader. In de week die voor ons ligt. Zullen vele momenten komen, Heer, dat u voor ons deurtjes opent en deuren opent om iets te vertellen wat in ons leeft en geef ons dan vrijmoedigheid. Heilige Geest, spreek dan door ons heen om die ander te bereiken. Tot eer van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Amen. Hier is een prachtig lied van Johan de Heer. Volle verzekering, Jezus is mijn. Uit de bundel Johan de Heer, 197, het eerste en het derde couplet. Ik wil u vragen om te gaan staan, dan wil ik u de zegen meegeven. En dan gaan we deze beide coupletten nog met elkaar zingen. 1 en 3. Voor nu, ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle en blijde gemeenschap met de Heilige Geest zijn met ons allen. In Jezus' naam. Amen.